Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden, gasten. We willen met elkaar naar Marcus hoofdstuk 3 gaan kijken. We zijn in een serie bezig, maar je hebt niet per se de voorgaande preken nodig voor deze preek. Marcus hoofdstuk 3 vanaf vers 20. Marcus hoofdstuk 3 vanaf vers 20. En daar staat vanaf vers 20. En zij kwamen thuis. Dat is Jezus, de discipelen. En misschien nog een paar andere discipelen eromheen. Niet de 12 apostelen alleen, maar misschien nog meer. Dat weten we niet. En er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zij verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden. Want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. En hij riep hem bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitdrijven? En als het koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar is dat zijn einde. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt. En dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden en de lasteringen die ze ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwig oordeel. Want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder, en terwijl ze buiten stonden, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen. En ze zeiden tegen hem, zie uw moeder en uw broers, daarbuiten, zoeken u. En hij antwoordde en zei, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek, naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Tot zover wat we gaan lezen vandaag. Mocht je een papiertje erbij hebben, dan kun je even bladeren. We gaan het nu niet lezen, maar tijdens de preek wel. Naar Matteüs 12. En vanaf vers 22 zien we eigenlijk hetzelfde verhaal, maar ietsje of andere details erbij. En daar zal ik zo meteen ook nog wel naar verwijzen. Maar even ter introductie. Er zijn drie groepen mensen die we hier zien rondom de Heer Jezus. En dan gaan we over alle drie nadenken. De eerste heel uitgebreid, namelijk de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen zijn en hun relatie met Jezus. Daar zullen we het langst bij stilstaan. Maar we zien ook familieleden en hoe Jezus daarmee omging en hoe zij met de Heer Jezus omgingen. En we zien zijn discipelen, de mensen die de wil van God doen, zoals die zegt in vers 35... Dat zijn de drie groepen waar we naar gaan kijken. Maar de laatste twee, daar gaan we heel kort doorheen. Dus als je bij de eerste denkt, zo, dat is lang. Hoe lang zullen de anderen zijn? Die zijn heel kort. Dus zodra ik bij die kom, dan is het bijna klaar. Kun je gerust ademhalen. Maar laten we beginnen, zoals ik zei, bij de schriftgeleerden. Dus dat is vanaf vers 22. En hier staat, schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. Nou, in Matteüs 12... Dus dan kun je het gelijk opzoeken. Daar staat dat dit fariseeën waren. Nou, een fariseeër, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar een fariseeër, dat is eigenlijk, zou je het kunnen zeggen, een heiligheidsprediker. Mannen waren dit die heel erg gericht waren op een heilig leven leiden. Maar ja, wat is daarvoor nodig? Nou, dat je natuurlijk Gods woord kent. Dus ze waren heel veel bezig met Gods woord. Maar Gods woord is over sommige dingen niet duidelijk. Laten we er een hele lading tradities bij opgooien. En dat hadden ze gedaan. Ze hadden dus een heel deel bijbelteksten waar ze zich nauwkeurig aan wilden houden. Maar ze hadden ook nog heel veel regels eraan toegevoegd. Nou, eerdere preek, even uit mijn hoofd. iets in de richting van Jezus keert zich tegen het fariseïsme of iets in die richting. Daar ga ik er dieper op in wat voor rare leerstellingen ze verkondigden onder andere. Wat die tradities waren. Maar het waren in ieder geval mannen en die hadden heel veel tradities, maar die deden dat omdat ze zuiver wilden leven. Dus dat is best wel mooi. Dat willen wij ook. Wij willen ook zuiver voor God leven. Nou, en de tweede wat zij waren is wat hier staat, vers 22, de schriftgeleerden. En schriftgeleerden waren mannen die de Bijbel, het Oude Testament toen nog, die de Bijbel van voor tot achter kenden. De meeste van deze mannen, of de meeste in ieder geval een aantal van deze mannen, kenden, zeg maar, om en nabij dit gedeelte uit hun hoofd. Moet je je voorstellen. Dit hadden zij waren zo met de Bijbel bezig dat sommigen van hen de hele Bijbel, toenmalig bekend, Oude Testament, uit hun hoofd kenden. En anderen kenden het niet helemaal uit hun hoofd, maar wel zo goed als. Dan was je echt een leidinggevende schriftgeleerde. Een man voor wie je zwaar veel respect had. Dus deze mensen, die komen naar de Heer Jezus toe. En dit zijn dus niet de minsten. Zijn leiders van het volk. Geëerd door het volk. Vol van de Bijbel, toenmalige Bijbel. Verlangen naar een heilig leven. En ook verlangen naar de Messias die zou komen, de bevrijder. En dan heb je hier Jezus. En Jezus is de Messias. Degene waar dat hele Oude Testament om draait. Het hele Oude Testament wijst heen dat er een man zou komen. En dat hij de Messias zou zijn die zijn volk zou bevrijden. En hij zou allerlei goede werken doen. Genezingen en bevrijdingen. Bijvoorbeeld in Jesaja 61 zie je dat staan. Maar ook op andere plekken. Er gaat een man komen. Een profeet die woorden van God zou spreken, heeft Mozes gezegd. En al die teksten wijzen heen naar de Heer Jezus en nog vele malen meer. En dan komen deze mensen naar de Heer Jezus toe en ze luisteren naar de Heer Jezus. En ze kunnen niets er tegen inbrengen. Want we zien dat ze niets inbrengen van, oh Heer Jezus, Jezus u zegt dit en dit en dit, maar dat klopt niet, want de Bijbel zegt dit en dit en dit. Ze kunnen niets tegen hem inbrengen qua wat hij zegt. Ze kunnen niets tegen hem inbrengen. Qua daden, want hij doet alleen maar goede daden. Hij geneest mensen, hij bevrijdt mensen. Dit is een man, die wil je omarmen, die wil je kronen tot koning te plekken. Dan wil je toch zeggen, kom, laten we hem een podium geven, laten we hem centraal zetten. Maar dat doen ze niet. Wat ze doen, vers 22 nog een keer. En zij zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. Nou, Beelzebul, dat is letterlijk heerser van het huis. Maar waar het voor staat, ze zeggen eigenlijk, door Satan drijft Jezus demonen uit. De kracht van Jezus om wonderen en tekenen te doen en om mensen te bevrijden, dat komt uit het rijk der duisternis. Ik weet niet, ik vind het schokkend. Ze hebben geen enkele aanleiding in zijn woorden. Want anders, het waren schriftgeleerden, waren ze met de schrift gekomen. U doet het om Bijbels, konden ze niet zeggen. Die daden, konden ze niks over zeggen. En toch beschuldigen ze hem, en niet zomaar, maar op een heftige manier. Door te zeggen dat hij uit het rijk der duisternis aangedreven wordt door Satan zelf. Maar er is nog iets gemeens. Want zij zeggen het niet tegen hemzelf. Moet je voorstellen, stel dat je dit zou vinden. Je was daar geweest en Jezus die drijft de demonen uit. Nou, dat ziet er heftig uit. We zien soms omschrijvingen in de Bijbel dat het best heftig eruit ziet. Ik kan me voorstellen dat je ervan geschrokken bent en dat je denkt, wat is dit nou weer? En wat ga je dan doen? Dan ga je naar de Heer Jezus toe. Zeg je, wat is dit? Maar dat doen zij niet. Er staat hier, hij heeft Beelzebul. Oftewel, ze zijn niet met Jezus in gesprek, ze zijn met anderen in gesprek. En dat zie je ook in vers 23, er staat, en hij riep hem bij zich. Jezus riep hem bij zich. Ze waren niet bij Jezus. Ze zitten achter zijn rug om te zeggen, hij doet dit door het rijk der duisternis. En in Matthäus 12 zie je ook verderop dat Jezus ook laat zien dat zij bezig zijn om mensen te verdrijven, om weg te drijven bij Jezus. Oh, als de mensen maar weg zijn bij Jezus, daar zijn ze mee bezig. En Dit is best wel heftig. Ik heb de titel, ik vond het lastig om een titel boven de preek te zetten, maar als er iets staat, dan is het iets in de zin van, ga je Jezus tegenhouden of gehoorzamen? En zij zijn bezig om Jezus tegen te houden. Zij willen hem stoppen. Hij is aan het werk, maar het bevalt hun niet. Hij preekt, maar het bevalt hun niet. En als we even hun schuld opstapelen, omdat we moeten begrijpen, want Jezus komt zo meteen met een hele heftige waarschuwing. Met een hele heftige vermaning. Maar wat zij doen is zonder bewijs, geen enkel bewijs, verspreiden ze roddels over hem. Met als doel om hem te stoppen en mensen te verdrijven. Jezus komt om leven te brengen, om te bevrijden, om te genezen. En dat gunnen ze de mensen niet. De mensen moeten daar weg. Dus ze proberen hem weg te houden. En dan staat er dat ze de Heilige Geest ook lasteren. Nou, hoe lasteren ze de Heilige Geest? Nou, Jezus, en dat zie je in Matteüs 12 terugkomen, je ziet dat in andere teksten terugkomen. Als hij demonen uitdreef en zieken genas, deed hij dat door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een beetje vreemd misschien voor jou. Ik zat in de kerk vroeger en vaak als het over Jezus ging, dan kwam er een beeld als hij hier op aarde leefde, alsof hij elke genezing en elke bevrijding deed uit zijn eigen kracht. Nou, ik geloof 100% dat Jezus God is. Echt, amen. Geloof me, vertrouw me, ik geloof dat. Maar het is zo wonderbaarlijk eigenlijk dat Jezus bereid was om zich zo te vernederen, dat hij ook volledig, net als ons, afhankelijk werd van de Heilige Geest. En dan wordt Jezus opeens een voorbeeld voor ons. Dat betekent dat als je de Bijbel leest en je ziet Jezus iets doen, dat je mag weten, diezelfde Heilige Geest die op Jezus rustte, rust op mij. Dezelfde Heilige Geest die in Jezus woonde, als gelovige, woont in mij. En Jezus doet dus door de Geest, of dat zegt hij, mocht je het niet geloven, laat ik even één keer voorlezen, Matteüs 12. Want Jezus zelf zegt dit. Ik heb dit niet verzonnen. Hij zegt in vers 28 van Matteüs 12. Als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Nou, is het koninkrijk van bij u gekomen? Ja. Dus Jezus deed door de geest van God die wonderbaarlijke dingen, waaronder bevrijding. En dat is geweldig, want dat betekent ook wat voor ons. Dat betekent als wij in contact komen als gelovigen met mensen die gebonden zijn door Satan. Wij hebben dezelfde gezag als de Heer Jezus daarin gekregen. We mogen de boze wegsturen. We mogen zelfs, ook al klinkt dat misschien bizar, maar demonen uitdrijven als dat nodig is. We hebben datzelfde gezag als gelovigen in de Heer Jezus. Als degene die vervuld is met de Heilige Geest. Nou, maar goed, daar komen we zo meteen misschien nog wel op. Maar dan stel je een vraag. Zij zeggen dus dat hij dat doet uit het rijk der duisternis. En ze roddelen. En ze hebben geen enkel bewijs. Geen schriftuurlijk bewijs. Waarom doen ze dat dan in vredesnaam? Hoe kom je nou tot zo'n ongelooflijk zwaar oordeel? Nou, de Bijbel die laat heel veel zien over de fariseeën als je de evangelieën doorleest. Gaat het best vaak over de fariseeën en de schriftgeleerden. En een van de dingen die zij hadden in hun hart is dat zij jaloers waren. Je moet je voorstellen, dit zijn leiders van het volk. De schriftgeleerden. Niet zomaar een plaatselijke schriftgeleerde, een dominee of een voorganger of een bijbelleraar plaatselijk. Nee, dit waren wereldberoemde voorgangers. Dominees, zo je wil. Zij waren bekend, ze werden geëerd, ze werden gerespecteerd. En ze woonden in Jeruzalem vooral, want dat was de soort van de geestelijke hoofdstad van het Jodendom in die tijd. Ja, nu nog steeds trouwens. Maar dat was de place to be. Wilde je echt belangrijk zijn, dan was je daar. Maar Jezus zat aan de hele andere kant, in Galilea, in dat gebied waar heel veel duivelaanbidding was. Maar dat past niet in het plaatje. Hij moet in Jeruzalem zijn. En Jezus, wie was Jezus? Jezus was in hun beleving de zoon van een timmerman. Hij was geen grote theoloog. Hij had geen rabbies boven zich, bekende namen. Het was gewoon een man, tussen aanhalingstekens, in hun beleving. En dan die discipelen, belachelijk. Vissers. een tollenaar, een landverraaier, in zijn diepste kring, in zijn vriendenkring. Belachelijk. Weet je, want het waren echt geen geweldige mannen. Het waren ruwe, we zouden nu zeggen, boeren, vissers, wat hebben we nog meer, bouwlieden. Dat type mannen waren het. En dan heb je iemand, en die is een beetje intelligent, maar die heeft dan ook nog, zeg maar, in verhouding voor de Duitsers gewerkt in de Tweede Wereldoorlog. Nou, lekker clubje. Weet je, en zij zijn jaloers. Zij willen niet dat hij de aandacht krijgt, dat hij centraal staat. Nee, zij moeten centraal zijn. Weet je, als de Messias komt, dan zou die echt wel naar hun toe komen. Zo geestelijk zijn ze wel. Ze zijn jaloers. En dus komen ze tot zoiets. Nou, in Johannes 3, daar vinden we nog een reden. Als mensen niet tot Jezus komen, zeker toen hij op aarde leefde, dan staat er in Johannes 3, zij zijn niet tot hem gekomen, omdat hij het licht is, en zij hebben de duisternis lief. Zij hebben hun zonde lief. Deze fariseeën met al hun heiligheid, dat was allemaal buitenkant. Kijk, mij is geweldige buitenkant hebben, maar hun binnenkant, zegt Jezus, is dood en dor en zondig. En dat kan hier ook zijn. Het kan hier zijn dat je buitenkant hier geweldig is. Oh, kijk, mij is goede werken zijn. Kijk, mij is geestelijk zijn. Ik zou hier echt kunnen staan en misschien zou ik sommigen van jullie, oh, verbazen. Weet je, met boeiende woorden en mooie verhalen en alles. En dan denk je, zo, dat zit goed in elkaar, maar dat ik in het geheim allerlei zonden doe. Dat was met deze mannen zo. Hun hart was onrein. En als laatste, Jezus, en dat hebben we eerder ook gezien, Jezus schopte tegen hun tradities aan. En misschien was dit wel de meest pijnlijke. Weet je, als mensen tegen iets aanschoppen, jij doet iets voor God. Het staat niet in de Bijbel, maar je doet het wel voor God. En iemand komt en die zegt, ik doe dat niet. En dat hoeft ook helemaal niet, de Bijbel zegt het van niet. Oeh, wat schuurt dat. Ik weet niet of je het kent, ik ken vanuit verleden zeker, maar dat zullen allicht nu nog tradities zijn die ik doe, dingen die ik doe voor God die jij niet doet. En als ik dan hoor dat je ze niet doet, dan denk ik, vind ik vervelend. En hier heb je een man, en die is immens populair, de menigte komt naar hem toe, en die schopt tegen jouw geliefde tradities aan. Pijnlijk. Nou, stel dat je iets daarin herkent, wees voorzichtig, want weet je wat dat betekent? Misschien dat jij ooit ook al op zo'n extreem iets uitkomt. Dat zij hier zo, alsof ze waanzinnig zijn, gaan zeggen, terwijl ze die wonderen en tekenen zien, de goede dingen die Jezus deed, het geweldige onderwijs van de Heer Jezus, dat ze door al deze zonden in hun hart komen tot niet alleen verwerping van Jezus, maar door te zeggen dat hij het uit rijk der duisternis doet, door mensen proberen bij hem weg te houden. En Jezus zegt uiteindelijk, en daar komen we nog op, dat als je daarin doorgaat, dat er geen vergeving is in eeuwigheid. Dat is heftig. Wees voorzichtig. Nou, dan komt Jezus met een argument. In vers 23 begint hij dat. Begint hij een gelijkenis, een vergelijking. Hoe kan de Satan uitdrijven? En dan komt hij met een aantal herhalingen eigenlijk, waarin hij hetzelfde zegt. Hoe kan een koninkrijk stand houden tegen zichzelf? Als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. Als Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden. Maar dat is zijn einde. Oftewel, Jezus die maakt een logisch argument en die zegt, stel dat een demon demonen gaat uitwerpen. Dat Satan demonen gaat uitwerpen. Dan vernietigt hij zijn eigen koninkrijk. Moet je voorstellen, Nederland gaat oorlog voeren tegen Nederland. Dat is wat je dan krijgt. En hier komen de bommenwerpers en die gooien bommen op de tanks. En de tanks die schieten de infanterie neer. En de infanterie schiet met mortieren op de vliegtuigen en weet ik allemaal niet wat. Eén grote chaos krijg je. Het is het einde van het Nederlandse leger. En het is het einde van ons koninkrijk. Weet je, dat is het beeld wat hij hier geeft. Satan, die Satan uitwerpt. Belachelijk. Een belachelijke redenatie van de fariseeën. Dat is het argument wat Jezus als eerste maakt. Maar dan wordt het mooi, want dan gaat de Heer Jezus vertellen hoe het wel zit. En ik hoop dat je nu op je puntje van je stoel gaat zitten. 27. Weer een gelijkenis. Dus Jezus zegt, ik ben niet door Satan of door demonen aan het uitwerpen. Maar wat ben ik wel aan het doen? Vers 27. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt en dan kan hij zijn huis leegroven. Wat zegt de Heer Jezus hier zo? Hier heb je Satan. Satan is de sterke in een gelijkenis hier zo. En Satan is sterk. Hij heeft macht en kracht. Dat willen we niet onderschatten, dat is zo. En Jezus die zegt hier dat hij komt om zijn huisraad te stelen. Wat is dat nou weer? Nou, de Bijbel zegt dat de hele wereld onder de beïnvloedingssfeer, onder de macht van Satan ligt. Ja, dus in de tijd Jezus kwam de wereld in en de wereldregeerder Satan heeft invloed overal. En hier komt Jezus. En wat gaat Jezus doen? Jezus is hier bezig om de boze te binden, dus de sterke te binden, Satan te binden. En mensen te roven uit zijn klauwen. Weg onder de beïnvloedingssfeer van Satan. En het is heel fysiek. Hier heb je iemand die is bezeten. Satan heeft de volle controle over hem. En Jezus komt. Weg. Satan weg. Verliest grond. En dat doet Jezus niet één keer, dat doet hij niet twee keer. Maar menigte komt naar hem toe. En overal waar hij komt, vrijheid. En daarmee laat hij zien dat hij gekomen is om de werken van de boze te verbreken. En dat zien we ook verder in het Nieuwe Testament. Weet je, er staat in 1 Johannes 3 dat Jezus gekomen is om de zonde te niet te doen. Nou, amen. Jezus doet de zonde te niet. Je wordt vergeven van je zonde door Jezus. Maar er staat ook, Jezus is gekomen om de werken van de boze te verbreken. En dat is zo geweldig, ook voor ons. Er is vrijheid in de naam van Jezus Christus. En alleen in zijn naam. Hij is de bevrijder. Hij is degene die sterke kan binden, die Satan kan binden en mensen bij hem vandaan kan trekken. Er staat in Colossense dat wij overgezet zijn van het koninkrijk der duisternis, dus van de beïnvloedingssfeer van Satan, overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In het koninkrijk van Jezus Christus. We zijn dus vrij. En dat is heerlijk. Weet je, Satan valt ons aan. Hè? En we horen het hier regelmatig. Satan valt aan met aanklacht. Met leugens. Met misleiding. Met verleiding. Maar wij mogen stand houden, zegt Efeze 6. We mogen stand houden door de waarheid. Door het goede te gaan doen. Gerechtigheid. Door geloof. Door te vertrouwen op de Heer Jezus. Nou, et cetera, et cetera. We kunnen stand houden en hij zal van ons vluchten. Waarom? Jezus, hij is in ons leven. Hij is de bevrijder, niet wij. Weet je, soms dan spreek je wel eens met mensen en die bestraffen de Satan. Nou goed, ik bestraf de Satan ook als die in de weg ligt. Maar soms dan hoor je alsof het allemaal ons ding is. Ik heb 20 dagen gevast en ik heb dit bestraft en dat bestraft en zo en zo. Nee, Jezus is degene die Satan bindt. Jezus is degene die hem wegstuurt. En misschien, prima, mag je vasten, mooi, doe het vooral. Maar dat bouwt als het ware je geloof op. Maar uiteindelijk is het tegen Jezus die het doet. Vertrouw op hem. Hij wil je vrijzetten. Nou, dan ga ik eigenlijk alweer te ver naar de toepassing, maar goed. Die hou je nog te goed, daar ga ik nog een keer iets over zeggen. Maar dat is het tweede wat Jezus zegt. Dus het eerste zegt hij, wat jullie denken is belachelijk, dat kan niet. Dan zou Satan ten dode opgeschreven zijn, zijn koninkrijk instorten als ik dat zou doen. Twee, waar ik wel voor gekomen ben, is vrijheid. Nou, dat is geweldig, ik vind het echt mooi. Dat Jezus zoveel geeft aan ons. Maar dan worden de woorden langzaamaan heftiger van de Heere Jezus. En dan eerst komt hij met een belofte en dan met een heftige vermaning. Vers 28, voorwaar ik zeg u dat alle zonden van de mensenkinderen, oftewel van de mensen, van ons, vergeven zullen worden of kunnen worden en de lasteringen die ze ook maar uitgesproken hebben. Nou, daar kun je even bij stilstaan. Alle zonden, welke je ook hebt gedaan, kunnen vergeven worden, behalve één. Nou, laten we die ene even voor zo. buiten die ene zonde, welke zonde je ook maar hebt gedaan, als je tot Jezus komt, als je vraagt aan hem om je te vergeven en hem Heer van je leven maakt, welke zonde je ook gedaan hebt, hij kan het vergeven. Hij kan je schoonwassen, witter dan de sneeuw. Hij kan ervoor zorgen dat het weg is, de schuld gaat weg. Weet je, ik moest denken aan een vrouw, dat ik een keer een filmpje over gezien, en die was tot geloof gekomen, maar die had niet zo helder zicht hierop. Die dacht, weet je, God kan alles vergeven behalve die ene. En zij had een abortus laten doen en kwam tot geloof en kwam erachter, God heeft dat leven gevormd. In andere woorden, het is een levend wezen, dus ik heb een moord gepleegd. En zij heeft jaren geworsteld. Dat ze dacht, oké, maar ik ben niet welkom bij God. Deze tekst zegt dat die zonden vergeven kunnen worden. Nou, uiteindelijk heeft ze gezien, er is vergeving ook daarvoor. En stond ze in de vrijheid. Maar misschien dat jij wel een zonde hebt. Waarmee jij worstelt, dat je denkt, die kan niet vergeven worden. Onmogelijk. Om me heen zitten allemaal nette kerkmensen, christenen, ijverig. En ik, als je wist, Wijnand, zo smerig ben ik. Jezus zegt het hier. Eén zonde daar gelaten, buiten die ene zonde, alle zonden kunnen je vergeven worden. Nou, dat is een geweldige bemoediging. Als je weet wat die zonde dan is, want dadelijk heb je hem gedaan. Nou, er zijn best wel veel mensen die worstelen daarmee. Dus vers 29, wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwig oordeel. En wat is dat dan, die lastering van de Heilige Geest? Nou, laat ik eerst zeggen wat het niet is. Er is een keer, de meeste van jullie zullen dat niet herkennen, maar jaren geleden, ik was heel veel op het internet bezig, ook in forums discussiëren en dergelijke. En toen kwam er een hele beweging op gang in Amerika van mensen, die gingen dan een videoboodschap inspreken en zetten ze op YouTube. En daar zeiden ze, ik laster bij deze de Heilige Geest. En dat vonden ze dan heel stoer, want daarmee zei je, ik zal nooit christen worden. En dan dachten ze, nu heb ik toch de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Dus ik kan ook nooit meer tot geloof komen. Nou, stel dat je dat ooit gezegd hebt. Ik denk niet dat hier iemand zit. Dat is niet de lastering tegen de Heilige Geest. Het is idioot en dom en kinderachtig. Maar het is niet de zonde tegen de Heilige Geest. Wat is het dan wel? Nou, wat je hier ziet, Jezus zegt vers 30, want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Even een aantal dingen over deze zonde. En ik wil er even bij zeggen, misschien dat je aan het eind van de dienst zit en dat je alsnog zegt, ik snap het niet. Kom gerust naar mij toe of naar anderen toe. Spreek erover, want dit is wel een belangrijk onderwerp voor sommigen in ieder geval, om helder te hebben. Want je gaat mensen tegenkomen, vroeg of laat, die hiermee worstelen. En misschien dat jij hier zit en dat je er wel mee worstelt. Wat is deze zonde tegen de Heilige Geest? Nou, de eerste wat we moeten zien, is dat deze schriftgeleerden gewaarschuwd worden. Als Jezus waarschuwt, betekent dat ze hem nog niet gedaan hebben. Anders heeft een waarschuwing geen zin. Maar ze komen wel akelig dichtbij. Dus deze zonde hier zo, het zeggen dat Jezus een onreine geest heeft, in hun geval, is iets waarbij ze heel waakzaam moeten zijn. Jezus zegt, pas op jongens. Jullie gaan heel ver. Dadelijk kom je hier. Dadelijk kom je zo ver dat je echt lastert tegen de Heilige Geest. En dan ben je schuldig, verdien je het oordeel. Er is geen vergeving meer. Nou, wat zien we bij die fariseeën? Wat gebeurde hier? Nou, daarom ging ik er wat uitgebreider op in. Ze hebben geen enkel bewijs dat Jezus gezondigd heeft. Ze hebben geen enkel bewijs, bijbels gezien, dat Jezus in woorden iets fout heeft gezegd. Ze weten, Jezus spreekt de waarheid en hij doet goede werken. Het bevalt ze niet, maar zij weten, dit is het goede. Dit is de waarheid. Ja, dat is één. Twee, kijk, wat kun je zeggen, dat er zijn mensen die misschien hier in ons midden hebben gezeten of hier zitten. Ze horen het evangelie, maar ze willen het niet. En ze zeggen, oh, ik wil deze waarheid niet. Nou, dit is slechts stap 1. Want zij gaan verder. Zij zeggen niet alleen, ik wil dit niet. Ze gaan ook roddelen over de Heer Jezus. En over de Heilige Geest. En verspreiden daarmee een leugen om mensen weg te houden bij, niet alleen bij Jezus, maar ook bij het werk van de Heilige Geest. Ze willen niet dat ze in deze Messias gaan geloven. En dan zeggen ze ook nog, ze, in het Engels heb je blaspheme, ze lasteren de Heilige Geest zelf. Ze zeggen dat God Satan is. Nou dan, als je die drie bij elkaar voegt, ze weten 100%, of ze hadden het in ieder geval kunnen weten, 100%, dit is goed en zuiver. We hebben er niets tegen in te brengen. Plus, ze houden andere mensen van Jezus af en van dit werk af. En ze belasteren bewust de geest waaruit Jezus dit doet. Dan kom je op het punt, als je daarin volhardt, dat je ooit kunt lasteren tegen de Heilige Geest. Maar dit is niet zomaar. Dus we moeten niet denken, oh, ik heb gezondigd, laster tegen de Heilige Geest. Of ik heb bewust gezondigd. Er is geen vergeving meer mogelijk. Nee, er is zeker dan vergeving mogelijk. Tenzij je deze weg gaat en daarin volhardt. Waarom zeg ik en daarin volhardt? Nou, de Bijbel zegt dit. En dit is belangrijk. Als je de Bijbel leest, het kan voorkomen dat je een tekst in de Bijbel leest die jou onrustig maakt. Dat je die leest zelf en denkt, oh, nee joh, heb ik die gedaan. Wat moet je dan doen? Dan moet je niet gaan blind staren op dat ene vers. Je moet kijken, wat zegt de hele schrift? En als je dit doet, in dit geval zie je bijvoorbeeld Johannes 6, waar Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat lijkt elkaar tegen te spreken. Hier heb je zonde tegen de Heilige Geest, de lastering, geen vergeving. En Jezus zegt maar, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als je die samenvoegt, of als je dat met elkaar vergelijkt, betekent het, als jij 0,01% verlangen hebt om tot Jezus te komen, ben je alsnog welkom. Als je ooit tot Jezus wil komen, ben je welkom. Heb je die zonde niet gedaan? En dit is, ik zelf ben in mijn stille tijd in de trein, Bijbel aan het lezen en ga ik door Exodus heen. En dan zie je dit bij Farao gebeuren. En ik weet niet wat Farao allemaal heeft gedaan in zijn leven, maar God zegt tegen Mozes als hij hem roept, dat hij er klaar mee is. En dan zegt hij, ik ga het hart verharden van Farao. Nou, dat doet hij niet omdat God een slechte dag had, maar God koos ervoor, om wat voor reden dan ook, om dat te doen. En wat gebeurt er omdat God dat doet? Wat er gebeurt is dat Farao niet meer wil luisteren. Hij weigert om te luisteren naar God. God is er klaar mee. Weet je, die Farao was echt een beest van een man. Was echt een. Hij gooide baby's en liet baby's in een nijl verdrinken. Zo kwaadaardig was hij. Dus het was echt niet zomaar een huistuin en keuken persoon, zeg maar. Het was een gruwelijke man. En God die pakt zijn hart en hij zegt, ik ga hem zoveel steen maken dat niemand hem meer kan openen. En hij weigert keer op keer op keer om naar God te luisteren. En uiteindelijk ging hij letterlijk het water in en verdronk hij. En was het einde van zijn leger, was het einde van zijn koninkrijk en het einde van zijn leven. Omdat God zijn hart verhardde. Als jij hier zit of luistert en jij hebt enig verlangen om te komen, heb jij deze zonde niet gedaan? Weet je, er was een keer een persoon en die zei tegen mij letterlijk, we begonnen een gesprek over de Heer Jezus en die zei, ik kan niet komen, want ik heb de zonde tegen de geest gedaan. Ik zeg, oh, interessant. Ga je zondags naar een dienst toe of zo? Ja, ik ga zondags naar een dienst toe. Ik zeg, oh, interessant, waarom zou je dat doen dan? Ja, nou ja, ik hoop toch dat het niet waar is. Ik zeg, dus eigenlijk wil je wel komen. Ja, ja, maar het kan niet. Oké, maar Jezus zegt, nou, Johannes 6 aangehaald. Jezus zegt, wie tot mij komt zal ik niet uitwerpen. Je kunt komen, als je wil, kun je. En dat is echt waar. Als je hier zit en je denkt, ja, maar ik kan niet. Je kunt, kom. Laat je niet tegenhouden. Als je deze zonde hebt gedaan, zou je hier niet zitten. Zou je deze preek niet luisteren? Zou je weg willen rennen? Misschien zou je vijand worden van alle christenen? Zou je overal christenen gaan bestrijden? Dat is het hart van iemand wiens hart dichtgeschroeid is. Maar jij kunt komen, je hebt geen excuus. Kom tot de Heer Jezus. Nou, er is meer over te zeggen, maar vanwege tijd moet ik het hierbij houden over dit gedeelte. Maar in ieder geval over de fariseeën, behalve dat ik een toepassing wil maken. Twee toepassingen voor deze tekst. Want als je dit leest, dan zijn er wel wat dingen over de Heer Jezus die we kunnen leren. Dat is de eerste. Dus ik wil dat jullie kijken naar de Heer Jezus. En wat zien we dan? Dan zien we een man, God, die mens werd, die betrouwbaar is. Ik vind dat zo mooi. Hij is betrouwbaar. Ze keken naar zijn leven. Ze konden niks vinden om schuld te benoemen. Hier is die fout of daar is die fout. Zie je later ook, als hij gekruisigd wordt. Niemand vindt schuld in hem. De enige schuld die ze in hem vonden, tussen aanhalingstekens, is dat hij zei, God is mijn vader. En daarvoor werd hij gedood. Terwijl dat waar is. En dat ze zeiden, u maakt uzelf als God. Wat waar is. Maar er is niets tegen hem in te brengen. Hij is werkelijk, zoals Johannes dat zegt in Openbaring. Hij is de betrouwbare getuige. Hij is betrouwbaar. Jij kunt hem vertrouwen. Als Jezus iets zegt, is het zo. Dat vind ik geweldig. Jezus is betrouwbaar. Behalve dat is Jezus ook een bevrijder. Hij is de bevrijder bij uitstek. De enige die jou kan bevrijden. En dat is zo heerlijk. Weet je, ik weet, velen van ons proeven daar iets van die vrijheid in de Heer Jezus Christus. Dat is geweldig. Als je weet dat je van zonde bevrijd wordt, dat is een heerlijke opluchting. Als je weet dat je van bitterheid bevrijd wordt. Ik ben vroeger gepest op de basisschool, de middelbare school. En op een bepaald moment wist ik moet ze vergeven. En het moment dat ik uitsprak, Heere, ik bid of u ze wil zegenen, toen bevrijdde hij mij van alle bitterheid in één klap. Wat een vrijheid dat je weer kunt ademen. Hij kan je bevrijden van welke binding en verslaving dan ook. Wat een geweldige vrijheid is er in de Heer Jezus. Dankzij de Heer Jezus. En niet alleen dat, vers 28. Hij kan je vergeven. Jezus is de bron van vergeving. Zijn kruisdood. Waarom ging Jezus aan het kruis? Zodat jij volledig schoongewassen kon worden van al je schuld en zonde. Als je maar komt tot hem. Dat is wel de vereiste. Je moet wel komen tot hem. Jezus zegt op een bepaald moment, wie dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En dan rivieren van levend water zullen uit je binnenste stromen. Als je dat verlangt, wat is de stap? Komen tot Jezus. Wie vermoeid en belast is, kom tot mij en ik zal je rust geven. Wil je rust? Bij Jezus is het te vinden, maar je moet wel komen. Nou, zo voor alle fronten is het. Heb je bevrijding nodig? Kom tot de Heer Jezus. Heb je vergeving nodig? Kom tot de Heer Jezus. Ben je bang? Ga tot de Heer Jezus. Heb je hulp nodig? Ga tot de Heer Jezus. Vind je het lastig op school? Ga naar de Heer Jezus toe. Leer dat aan. Constant bij hem zijn. Bij hem drinken. Bij hem rust vinden. En een tweede toepassing die ik hierop wil maken is deze. Is dat jij, als je Jezus volgt en gebruikt wordt door hem, dat er mensen zullen zijn, hoogstwaarschijnlijk, die soortgelijke dingen over jou gaan zeggen. Ik weet van mensen hier in de gemeente die kerken gingen waar door de kerk gezegd werd, zij gaan nu niet alleen een sekte in, nou ja, dat kun je vinden, dat moet je zelf weten, maar dat ze ook zeiden, ze gaan Satan volgen, hier wordt alleen Satan verkondigd. Dat kan gebeuren. Ik weet op straat, ik heb op straat gepreekt, mensen die dat letterlijk zeiden, je komt vanuit Satan, Satan die spreekt nu door je heen. Dat kan gebeuren. Als jij Jezus wil volgen, kun je net als Jezus verwachten dat mensen soms zullen zeggen, dit is uit het rijk de duisternis, ik wil niets meer te maken hebben. Wees daar duidelijk, het is pijnlijk misschien, maar wees er vast op voorbereid. Er zullen mensen zeggen dat je bezeten bent, of weet ik veel wat. Laat ze het zeggen, volg Jezus. Jezus ging gewoon door. Ga gewoon door. Nou, dan kort, heb ik gezegd, hè. Familie. In vers 20 zien we dat Jezus thuis kwam, er een menigte bijeenkomt en dat er geen brood gegeten kon worden. Zij aten geen brood. En dan horen zijn verwanten, zijn familieleden ervan, vers 21. En dan gaan ze erop uit om hem tegen te houden. Want ze zeggen, hij is buiten zichzelf. Hij is knettergek geworden. Dat is de vertaling, als je het letterlijk zou vertalen. Hij is knettergek geworden. Hier, de menigte komt naar hem toe en hij staat er nog toe ook in zijn huis en rondom zijn huis. En dan gaat hij niet eten. En dan heb je, nou ja, misschien hebben ze wel gehoord dat die schriftgeleerden boos waren. En ze willen hem, ik denk uit liefde, beschermen. Misschien willen ze hun reputatie ook beschermen, ik weet het niet. Maar laat ik van positief uitgaan, ze willen hem uit liefde beschermen. En dan, wat doet de Heer Jezus? Vers 31, zijn broers komen, zijn moeder komt. Ze staan buiten, ze sturen iemand naar hem toe om hem te roepen. En Jezus weet wat er aan de hand is, dat ze hem willen tegenhouden. En hij komt niet. Hij blijft daar, in ieder geval hier nog niet. Ik weet niet wat hij daarna heeft gedaan. Maar stopt hij zijn bediening? Nee. Hoofdstuk 4 gaat hij verder, hij geeft onderwijs. Hoofdstuk 5, hij bevrijdt een demon. Hoofdstuk 5, hij wekt een dode op. Zieken worden genezen. Hij blijft gewoon doorgaan. Waarom? Dit is de opdracht die hij had van God. Gods wil staat boven de wil van mensen. Andere kant, betekent dat dat hij zijn ouders en zijn familieleden verachtte? Dat hij zegt, ik heb niks met mijn ouders te maken? Nee. Of met zijn moeder te maken. Aan het kruis is hij zo liefdevol, dat hij ervoor zorgt dat als hij weg is, dat er iemand op haar let. Dan Johannes wordt de nieuwe zoon, de geestelijke zoon van Maria. Die krijgt de opdracht om voor Maria te zorgen. Hij zorgt nog steeds voor zijn moeder. Weet je, hetzelfde, dat is gelijk de toepassing. God staat boven alles. En natuurlijk, eer je vader en je moeder. Zeker. Natuurlijk, probeer respectvol te zijn. Maar God staat boven. Aan. Weet je, misschien dat je, doordat je de Heer Jezus volgt, dat familieleden daar niet blij mee zijn. Of dat je je laat dopen rondom de doop. Ik weet bij mijn ouders. Mijn ouders die hebben echt gevochten zodat ik me niet zou laten dopen. Ze vonden het verschrikkelijk. En ik heb me ook laten tegenhouden een tijd lang. Domme keus, maar dat heb ik wel gedaan. Maar uiteindelijk heb ik me laten dopen en ze vonden het verschrikkelijk. Ze zijn niet gekomen. En nou, dat deed zeer. Ik denk bijna, ja, in dezelfde maand, 10 jaar later, heb ik mijn ouders mogen dopen. En dan zie je er gelijk een verandering. Dat is mogelijk door de Heer Jezus. Die heeft daar echt een verandering in gebracht. Maar waar het om gaat is dit. Soms vraagt Jezus gehoorzaamheid van jou als het echt in de Bijbel staat. En volg hem dan ook gewoon. Koste wat het kost. Al is de hele wereld boos, boeien. Jezus is met jou. Je hoeft niet bang te zijn. Dus dat is gelijk een eerste toepassing. Laat je familie je niet tegenhouden, ook al ga je respectvol met ze om, ook al dien je ze in liefde. Laat je niet tegenhouden. Nou, dan het laatste. En dan stop ik echt. Zien we nog één groep mensen. Jezus die kijkt om zich heen. De discipelen zitten om hem heen. Hoogstwaarschijnlijk zitten er nog wat vrouwen. Daarom zegt hij verderop, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Er gingen ook vrouwen met hem mee, zien we in de Bijbel, die ook voor hem zorgden en voor de discipelen zorgden. Ging nog een grotere groep mensen waarschijnlijk mee. Maar anyway, ze zitten om hem heen en ze gehoorzamen de wil van God, zegt Jezus. En hij zegt, dat is mijn familie. Nou, dat is geweldig. Als wij de wil van God doen, is Jezus onze familie. Is hij onze grote broer, zegt de Bijbel. Als het er niet stond, had ik het niet durven zeggen. Maar hij is onze grote broer. Hij is onze bruidegom. Wij horen bij hem. Nou, dat is geweldig. Maar hij zegt wel voor degene die gehoorzamen. Ja, wat betekent dat dan? Wat betekent nou de gehoorzaam? Want om eerlijk te zijn, als ik naar de apostelen kijk, zie ik niet heel veel gehoorzaamheid. Is dit perfectie? Oh, ik ben niet perfect gehoorzaam. Ik hoor niet bij Jezus. Nee. Deze discipelen faalden. Ze waren zelfgericht. Waren verdeeld soms. Strijden met elkaar. Wie is de belangrijkste? Jezus zegt, jongens, ik ga sterven aan een kruis. Nou, dan een paar seconden later. Hey, Johannes, ik ben belangrijker dan jou. Weet je al? Wat voor een gasten waren dit? Zelfgericht. Het lijkt bijna alsof wij het zijn. Weet je al? En toch gehoorzaamden ze de wil. Hoe dan? Nou, omdat ze de Heer Jezus volgden. Weet je, Jezus is op zoek niet naar perfecte mensen. Jezus is op zoek naar mensen die zeggen, Jezus, ik wil u volgen. Ik wil u kennen. Ik wil met u wandelen. Ik wil van u leren. Ik ben misschien nog geestelijke ruïne, kapot, gaar, weet ik allemaal niet wat. Maar ik wil leren. Ik wil groeien. Ik wil u. Ik wil u. En dan ben je welkom. Dan hoor je bij degene die de wil van God doen. Bij degene die Jezus volgen. En dan houd je het niet tegen. Maar dan stap voor stap wandel je met hem en achter hem aan. Nou, daar wil ik voor bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u zo goed bent, de bevrijder bent, de vergever bent. En ik bid dat als iemand hier zit die u niet kent, dat het zal veranderen vanaf vandaag. Dat we allemaal vergeven en bevrijd naar huis gaan, levend in uw overvloed. Heer, ik wil u daarvoor bidden en dank u wel dat we u mogen volgen, u mogen dienen, u mogen liefhebben. Geprezen zij uw heerlijke naam. Halleluja. Amen.